Ja, het komt niet uit, hè, de griep. Dat is niet... Nee. Maar ik kan het moeilijk zeggen afbellen. Dat kan niet, hè. Maar als ik nou een beetje warrig overkom, dan weten jullie waar het aan ligt. Hè? Maar misschien zeggen jullie, komt altijd warrig over. Dus dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Misschien hoor je helemaal geen verschil. Dat zou best kunnen. We zijn allemaal met gevorderde christenen. We hoeven allemaal niet dit beginneling uitleg te krijgen. We gaan echt een beetje verder nadenken over wat ze de afgelopen 20, 30, 40 jaar zo hebben gevonden in de schrift. En dat was toch iets, misschien voor sommigen van u iets anders. Er zijn ook een heleboel dingen in de schrift die ik gewoon niet weet. Ik heb zelf één allergie. Ik vind het allergisch als iemand zegt, ja, het is heel eenvoudig. Het is namelijk zo. Ik denk, het is altijd heel eenvoudig als je één boek leest. Als je vijf boeken leest, dan denk je, ja, dat kan eigenlijk ook wel, hè. Dat is ook niet zo gek, hè. Wij moeten niet vergeten dat de Bijbel Gods woord is. En dat ons uitleg altijd menselijk zal zijn. En onvoldoende. En dat is ook zo. En zo is het ook goed. Ik geloof professor, dokter, moet je nagaan. Professor, dokter, O'Neill. Die zei, wij snappen niet alles van de Bijbel. En dat blijft zo. Elke keer als je denkt, nou snap ik het hoofdstuk, komen er weer nieuwe details naar voren van je denkt, dat snap ik niet. En zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Want wat doe je met een boek wat je snapt? Dat leg je weg. Ja, dat leg je weg in de kast. Dan denk je, klaar, uit. Boek, pak een ander boek. Dus we zullen nooit zo ver komen dat we kunnen zeggen, ik snap alles. Dus we zullen gewoon samen nadenken. Johannes 9. Johannes 9. En in het voorbijgaan hebben, Johannes 9, zag je iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar het is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik lees dadelijk wel verder. We hebben heel lang niet nagedacht over de omstandigheden waarin het Johannes Evangelie geschreven is. We weten uit externe bronnen, en de Bijbel bevestigt dat ook gewoon, als je helemaal weet dan zie je het ook, dat Marcus eerst geschreven is, daarna Matthäus en Lucas, en dan de hele tijd niks, en pas Johannes op hogere leeftijd schrijft dan eigenlijk drie boeken, Openbaringen, zijn brieven en het Johannes Evangelie. En hij schrijft op hoge leeftijd. Ervan uitgaan dat iedereen die andere evangelie wel kent. Maar ook dus in een tijd dat er heel veel dwaalleer in de gemeente kwam. Heel veel verkeerde leer aangaande de Heer Jezus. Met name de gnosten. De gnosten waren mensen die zeiden, weet je, je kan wel lang praten, je kan wel lang in de Bijbel kijken, je kan wel lang studeren. Maar wij zijn zo dicht bij God. We hebben zo'n gemeenschap met God. Ons gebedsleven is zo geweldig. Nee, weet je, wij hebben het allemaal niet nodig. Wij komen tot grote inzichten. En die gnostiek wordt in de Colossensebrieven voor gewaarschuwd. En de Johannesbrieven zijn eigenlijk van een heel groot gedeelte een antwoord op die gnostiek. Gek eigenlijk, hè. Dat is apart om te bedenken dat Johannes dus eigen gemeentes had. Waarschijnlijk de gemeentes die in Openbaringen staan. Paulus had gemeentes waar hij zorg voor had. En Petrus had dat. En Johannes had het ook. Die had zorg voor die gemeentes die in Openbaringen staan. Even is Paulus nog een brief geschreven naar Efeze. Hij is er nauwelijks geweest. Maar Johannes heeft daar zijn hele leven gewoond. Met Maria trouwens. Zijn hele leven gewoond. En die had zorg voor die gemeentes. En die zorg voor die gemeentes. Dus zoveel jaar, misschien wel 40, 50 jaar. Nadat de eerste evangelie geschreven is. Die drong hem ertoe om die brieven te schrijven. Die brieven zijn dus echt een correctie op alle dwaalleer wat er al was. Nou, dan denk je gelijk bij jezelf, oh ja, dat klopt. Johannes Evangelie begint ook zo, hè. Johannes begint ook met die correctie, hè. De eerste versen. Correctie, wie is de Heer Jezus eigenlijk? Johannes Evangelie ook zo. En Johannes' evangelie is eigenlijk tot doel, staat, er staat ook aan het einde, dat weten we allemaal. Deze dingen zijn geschreven, omdat we zullen geloven dat Jezus de Christus is. Dat is ook zo. Maar dat geloven betekent veel meer dan één keer tot geloof komen. Geloven betekent eigenlijk geloven en daarna handelen. Een leven van geloof. Johannes schrijft deze dingen omdat hij wil dat zijn gemeentes levend geloof hebben en handreikingen krijgen hoe ze moeten handelen. Ik kom dadelijk terug op de Joden. Dat is een heel groot probleem. Bijvoorbeeld, blijkbaar, dat lees ik me allemaal terug, waren er heel veel mensen die zeiden, ja, maar als je moet evangeliseren met de Joden, hoe moet dat dan? Je merkt dat moeilijk is. Je merkt dat ze gewoon niet willen luisteren. Je merkt dat ze verstarren. En dat ze alleen maar zeggen, wij weten. Johannes zegt, dat is altijd zo geweest. Kijk maar naar Nicodemus. Gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. En kijk maar hoe de Heer Jezus met Nicodemus spreekt. Niet discussierend, maar verkondigend. Dat is ook eens apart, hè? Niet discussierend, maar verkondigend. Dat is de Heer Jezus. Jaren geleden was er een beroemde... Ja, misschien... Ik ben een bepaalde keer een beroemde dominee die veel geschreven heeft. Martin Lloyd-Jones. En die was gevraagd door de BBC om een discussie te houden van een uur met een atheïst. En wat precies zei BBC, heb je toch alle gelegenheid om jouw geloof te verdedigen enzovoort. En Jones zei, dat doe ik niet. Want ik discussieer niet. Ik verkondig. Ik ga niet met een atheïst gaan discussiëren. Ik verkondig. Dat is ook eigenlijk hetgene wat Jezus deed. Hij verkondigde. En dan kun je afvragen, hoe kan je iemand die heel ver van het geloof af is, die heel slecht in de maatschappij staat, een heel ander, hoe kun je daar een gesprek mee doen? Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Nou, als je dat hoofdstuk zou analyseren of erna zou denken, dan heb je allemaal zulke mooie handvatten voor een evangelisatiegesprek. Echt het voorbeeld van een evangelisatiegesprek. Maar wat in Johannes' evangelie veel voorkomt, zijn de problemen die de christenen hadden met de Joden. En als ik voor Joden praat, dan bedoel ik de Joden in de eerste eeuw, uitgaande van Jeruzalem, voor alle duidelijkheid. Die mensen daar, die dat gezegd hebben. Het heeft niets te maken met de huidige Joodse staat, niets te maken met de Joden die wij tegenkomen. Die mensen daar, de eerste christenen, hadden heel veel tegenstand van de Joden. Begin, de eerste christenen waren allemaal Joden. Maar toen zijn er anderen bijgekomen. In het begin gedoogden, dat zal net erin, gedoogdenheid. Ze zeiden ook van, weet je, als het echt van God is, dan blijft het bestaan. Als het niet van God is, verdwijnt het wel. Ze wachten af. Maar al heel snel zei men, dit is ketterij, wat de christenen zeggen. Dit is ketterij en zij ondermijnen onze positie. In het Romeinse Rijk, want de Romeinen maakten geen onderscheid tussen christenen en joden, die vonden het gehoord op één pot nat. En de joden zeiden, zij ondermijnen ons, we maken het ons lastig. En met deze ketterij, deze godslastering, die zij doen, moeten we uitroeien. En dat is Saulus, hè, van Damascus. Dat is echt de opdracht, het uitroeien gewoon. En dat is veel heftiger geworden. En in de tijd van Johannes, in de tijd van toen dit geschreven was, was het al zo, en die gebeden bestaan, die kan je gewoon nalezen. Ja, het zijn te breed, dus je kan je nalezen, maar vertaal je dan. Dat als iemand christen wordt, dan wordt in de synagoge gebed voorgelezen, dat hij en zijn iedereen vervloekt wordt, en dat er gebeden wordt om een volledige uitroeiing van mensen die deze dwaling verkondigen. En daar hadden de christenen wel moeite mee. En ze reageerden op een heleboel verschillende manieren op. Ze hadden een heleboel verschillende manieren. Er waren mensen die zeiden, ja, maar feiten hebben de Joden natuurlijk ook wel gelijk. In feite hebben ze gelijk. We moeten gewoon een sabbat houden. We moeten gewoon een feest houden. We moeten ons aan de wet houden. Wij zijn in feite Jood, plus een stukje Messias erbij. Nou, daar gaat Paulus nogal tegen te keren. Een gelaten brief. Maar het waren in de tweede eeuw ook hele andere reacties. Die zeiden, Joden, die hebben Christus gedood. Dat hebben met hun te maken. Er waren grote christelijke leiders die er toe op, moet hierbij blijven staan, opriepen om gewoon al het Oude Testament te verbranden. Want het was het werk van Joden die Christus verbrand hadden. toen is in feite al een beetje kiem gelegd voor alle jodenvervolgingen die daarna kwamen. Maar laten we eerlijk zijn, het kleine beetje wat de joden en de christenen hebben aangedaan, dat valt dus in het niet bij wat de christenen de joden hebben aangedaan. Een volledige afwijzing. Het eerste ghetto was in Venetië, daar ben ik geweest. Rome, de plaats van St. Paul, een groot ghetto. Barre omstandigheden. Elke avond de mensen gedwongen werden naar de mis te gaan, anders werden ze gedood. En natuurlijk de kruistochten. En natuurlijk de Holocaust. We hebben geen enkel recht van spreken om iets van de Joden te zeggen. We hebben alle reden, alle recht toe wel verspild, denk ik. Door de eeuwen heen hebben ze heel slecht behandeld. Dat kwam allemaal later. In deze periode waarin Johannes schreef, kwam al die moeite die men had onderling. De Joden die dus officieel de christenen vervloekten en uit de tempel gooiden. En dat is geen kleinigheid. Dat betekent, jij mag niet meer bij gemeenschappelijke feesten komen. Jij mag niet meer een beroep uitoefenen. Mensen mogen niet meer met je praten. Je mag geen huis meer kopen. Niet van Joden tenminste, anders kon ze niet tegenhouden. Maar dat uit de tempel gooien was een hele heftige vorm van excommunicatie. Heel heftig. En daar hadden mensen wel vragen over in die gemeentes. Die zeiden, hoe kan dat dan? En eigenlijk zie je dan in Johannes' evangelie, Johannes zegt, het is eigenlijk van het begin af aan al zo geweest. Van begin af aan zo geweest. En kijk dan eens hoe Jezus reageert. Kijk dan wat Jezus doet. Dat is eigenlijk het belangrijke wat Johannes zegt. Dus bij alles wat er staat, mag je je afvragen, en net als een klein kind, waarom? Waarom? Waarom staat dat er? Waarom staat het er dat de discipelen hem vroegen, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Dan geloofden de Joden inderdaad dat je in de baarmoeder al kon zondigen. Ik kon geloven in het verhaal van Esau en Jacob, die elkaar stieten, waarbij de ene hield en de ander vasthield. Hij zei, daar hebben ze al gezondigd. Dus ze zeiden, je kunt in de baarmoeder al zondigen. Een heleboel Joden die tijd geloofden ook in een soort reïncarnatie. Ik vind het gek om te geloven, maar het is echt zo. En een heleboel Joden geloofden ook dat als je ouders zondigden, dat je kinderen dat ook kregen. Het is heel triest dat dat hier en daar nog steeds voorkomt. Ik ook, ja, en dan op de Veluwe. Ik hoorde een vrouw die had een kind verloren. En dan kwam toch een ouderling op bezoek. En die zei, dan mag je toch jezelf ernstig onderzoeken. Waarom heeft God dit gedaan? Je zal wel gezondigd hebben. En de troosters van Job, die zeggen wel je eigen schuld. Je zal ergens wel gezondigd hebben. Wat jou overkomt, dat is zo. Dat is heel triest, maar het gebeurt nog steeds. Ik heb niet één keer gehoord, ik heb het meerdere malen gehoord. Niet alleen van ouderlingen, ook van mensen gewoon, kerkgangers. Dus Johannes noemt hier dat zelfs die discipelen hadden nog gewoon dat een heel bijgeloof. En dat kun je ze ook helemaal niet kwalijk nemen. Dat kan je echt niet kwalijk nemen. Ze zijn helemaal opgevoed. Hun is geleerd dat dat de weg van het geloof was. Er zijn bepaalde bijbelteksten bij, wel wat verdraaid. Maar je kunt er wel bijbelteksten bij halen. Maar dan moet je wel de context helemaal vergeten en dat soort dingen. Maar ook de discipelen hadden gewoon nog hun rare gedachten, hun rare dingen. En dat is ook zo. Want dat is nog steeds zo. Als wij tot geloof komen, als wij christen worden, dan wil ik echt niet zeggen dat ons denken helemaal gereinigd is in één keer. En dingen waar we het meeste last van hebben, dat zijn de dingen die we als kind in de kerk hebben geleerd. Ik heb een tijdje geleden gesproken over een mannendag in Urk. En toen zeiden ze, noem het woordje uitverkoren niet. Het woord al niet noemen. Want zodra je dat noemt, verstijft de hele zaal. Iedereen raakt in paniek. Er is je zoveel gesproken over uitverkoren, je moet er maar afwachten. En je weet niet of je gegevens enzovoort. Vermijd het maar helemaal, want mensen hebben je heel veel pijn en verdriet om. En onwetendheid. Nou ja, dat doe ik het ook wel. Dat wil ik het ook wel vermijden natuurlijk. Dat was ook voor een ander onderwerp. Maar we kunnen natuurlijk van al onze jeugd, van de kerk, kunnen we heel veel verkeerde dingen nog hebben in ons denken. Dat kan ook. Nou, één. Hier zijn dan toevallig de discipelen, de Joodse discipelen. Maar in de eerste Korinthebrief zie je dat de gelovigen in Korinthe nog heel veel heidense manier van doen hadden. Het gaan naar prostituees, het offeren in de tempeldienst, het eten van tempelvlees, daar waren discussies over, elkaar voor de rechtbank slepen. Het waren allemaal nog heidense gewoontes. En daar moeten we wel allemaal van gereinigd worden. Dat moet je wel onderkennen. Je moet altijd weer denken van, wat mij nou geleerd wordt, is dat nou, staat dat nou in de Bijbel of staat dat niet? Is dat de stem van God? En is dat niet de stem van God? En hier zegt er Jezus, nee hoor, hij heeft niet gezondigd. Ja, hij heeft dan gezondigd, maar niet leidend tot die blindheid. Zijn ouders ook niet. Maar het gebeurt omdat de werken van God in hem openbaar zou worden. En de vraag is niet waarom, maar het antwoord is waartoe. Wat is het doel wat er gebeurt in zijn leven? Dat is eigenlijk het antwoord van de Heer Jezus. Vers 4. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Heel jammer dat de Statenvertaling ook ik doet. Is er iemand met, waar staat wij? Ja, het staat ook gewoon wij namelijk. Ook alle Engelse goede vertalingen hebben wij. Het staat wij. Wij moeten de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Het is een beetje een kromme zin. Dus vandaar dat we in Nederland vertalen met ik. Maar het staat wij. Nou weten we niet precies wie die wij zijn. Wij, de Heer Jezus en de discipelen. Of wat misschien meer voor de hand ligt, de Heer Jezus en die blinden. Wij, zegt hij, samen moeten de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is en er komt een nacht waarin niemand kan werken. Sommige mensen denken dat dat een periode is tussen de hemelvaart en Pinksteren. Maar de meeste mensen denken aan een periode van het eeuwige oordeel. Er komt een moment dat er niet meer gewerkt kan worden. Er komt een moment dat je voor de troon van God staat. En dan is het gewoon afgelopen. Klaar. In die zin heb je ooit voor God gekozen. Dan kan God zeggen, kom binnen, geen getrouwe dienstknecht. En heb je je hele leven nee tegen God gezegd. Dan kan je dan ook niet meer God zijn. Dat is toch ook logisch. Dat is wel het hele heikele punt. Ik weet niet of jullie de serie gezien hebben. Meerdere geloven op televisie. Want dan vroegen ze Bottenblij. Ja? En dan vroegen ze ook, stelden ze ook die serie. Komt een ongelovige moslim in de hemel? Bottenblij zei nee. En die non zei ook nee. Nee. Maar de vrijzinnige zei ja hoor. Ja. En de moslim zei ja. Of een heel vaag antwoord. Het is beter als je moslim bent. Maar als je, die weet het gewoon niet, zeiden moslims. Dat is wel de grote crux natuurlijk. Hè? De grote crux is dat inderdaad een dag komt dat er niet meer gewerkt kan worden. En dat dan al gewoon bepaald is waar je de rest van de eeuwigheid zal doorbrengen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dus de gedachte is dat de Jezus zegt, jullie denken verkeerd, jullie moeten het verkeerde denken achter je laten. Je moet niet denken om waarom is iets gebeurd, maar waartoe is het gebeurd. En wij moeten de werken van God doen, want nu kan het nog. Wat de meeste evangelisten zeggen, vandaag kan het nog. Je weet niet wat er morgen voor staat. Dat weet je gewoon niet. Je weet niet wat je morgen overkomt. Je hebt nu nog een kans. Zo jammer, een heleboel mensen gewoon zo duidelijk weten. En dan gewoon zeggen, nou, ik doe het toch maar niet. En dan meestal zeggen ze dan van, ja, ik wil me niet laten beknotten. Ik wil me niet laten beperken. En heel vaak is het ook zo, dan zeggen ze, ja, en dan komen het verhalen van iemand uit de kerk. En iemand die hun wat aangedaan heeft. En zegt, daar wil ik niet bij horen. Dat is jammer, maar het is zo. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Een van de ik ben's in Johannes en vergeten. Ik ben, dat is de titel van God in het Oude Testament. Nou komt er iets aparts. Nadat hij dit gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel, streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zegt tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. En hij zegt voor de heidense lezer, zegt hij, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich en kwam ziende terug. Dat lijkt me toch ook zo gek, hè? Als je hele leven niet gezien hebt. En plotseling zie je voor het eerst, dat lijkt me toch ook heel apart. Het is ook heel apart als je blind geworden bent, hè? Zoals Henk van Berenkamp. Dus je weet in feite dat je geheugen alles eruit ziet. En dan zie je het opeens weer. Maar iemand die nooit iets gezien heeft. Dat lijkt me toch wel heel apart. Heel merkwaardig. Heel apart. Maar wat is het onderwerp van deze bekering? De kenmerken. De kenmerken zijn dat de man er niet naar vroeg. De man heeft niet Jezus wees mij genadig. Dat was geen vraag. Eigenlijk zegt de Jezus ook niet een genade aanbod. Eigenlijk geeft de Jezus een opdracht. Ga je wassen. Ga je wassen. En wij denken altijd dat wassen te maken heeft met de wassing van het water, van het woord, in de Efezebrief. Dat te maken heeft, ga je Bijbel lezen. En als die man dat niet gedaan had, was hij blind gebleven tot nu toe. Maar die man deed het. Uit gehoorzaamheid ging hij en waste zich. Bijbel lezen is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook een van die dingen die de eerste christenen en wij natuurlijk ons ook afvragen. Waarom komen die mensen niet tot geloof? Wat houdt ze tegen? Ja, wat houdt ze tegen? Ze willen zich niet laten wassen. Je zult mensen echt moeten wijzen op het Nieuwe Testament, op het verhaal van de Heer Jezus, op de brief van de Romeinenbrief. En je moet gewoon zeggen, lees dat gewoon. Lees dat. En als je gewoon zegt, nou nee. Ik lees de krant of ik ben niet zo'n lezer. Dan gebeurt er dus niks. Misschien daarom de Heer Jezus zegt, wij moeten werken. Ik en die blinde man, jij moet ook wat doen. Jij moet wat doen. Ik kan tegen jou zeggen, ik kan iets heel raars doen. Spuug op je aarde en op je ogen. Dat is heel vreemd. Normaal gesproken word je daar blind van. Dat is heel slecht voor je ogen. Maar goed, hij was al blind. Maar, wacht, dan ben ik de draad kwijt. Dat heb ik een beetje met de koorts. Hij moest wel wat doen. De Heer schreef een opdracht en de man moest wat doen. Eigenlijk zeggen we het altijd, het is een genade aanbod. En we doen onze armen open. En we zeggen van kom, iedereen kom. Dat is waar. Dat is één kant van de zaak die we ook in Johannes Evangelie zien. En de andere kant is dat je moet bekeren. Jij moet je bekeren, zegt de Heer Jezus. En Johannes de Doper. En dan zeggen mensen, ja, maar je kan je niet bekeren. Dan moet je maar gegeven zijn. Nou, dan heb je weer dat denken van in vers 2. Dat denken wat jou betroebelt. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou zeggen, als de Heer Jezus zegt, bekeert u. Hoe kan jij dan zeggen, dat kan niet. Dat kan toch niet? Dan zeggen de Heer Jezus een leugenaar is. Of dat de Heer Jezus gewoon niet weet wat het over heeft. Of wat dan ook. Doet hij het nog? Hij is uit, hè? Moet gewoon een beetje harder praten. Ja, zal wel. Een batterijtje op, weet ik ook niet. Maar je moet dus gewoon gehoorzamen. Bekering tot geloof komen is niet alleen een kwestie van, oh, wat ben ik blij dat ik geroepen ben. Het is ook een kwestie van gehoorzamen. En je kan dus ook gewoon weigeren. Deze man had kunnen weigeren. Had gewoon kunnen zeggen, ik ga niet naar de badwaard van Siloam. Ik vind het heel raar. Ik was blind. Dan krijg ik ook nog modder op mijn ogen. Dan ben ik dubbel blind. En dan moet ik ook nog gaan naar het waswater. Ik vind het gewoon echt raar. Ik doe dat gewoon niet. Als hij mij had willen genezen, had het gewoon ter plekke gedaan. Gewoon ter plekke. Waarom dat speeksel? Ja, dat weten we ook niet eigenlijk. Sommige mensen leggen een link naar de scheppingsdag. Dat de Heere God Adam formeerde uit stof. Dat zou kunnen. Sommige mensen zeggen nee, de speeksel komt van boven op de aarde en dan meng je dat. Dus een zoon van God mengt zich met de mensenkinderen. Dat kan natuurlijk ook. Weet we gewoon niet. Wel merkwaardig is dat in die tijd de wonderrabbies en de wondergenezers en de mensen die ook het Romeinse Rijk rondgingen met wonderen, dat die, hun speeksel heel belangrijk was. Maar ik denk niet dat de Jezus verlaagd heeft op dat niveau om dat over te nemen. We denken dus eigenlijk dat het uitdrukking is van, je bent blind en je hebt eigenlijk geen enkele kans om weer gezond te worden. Het is een dubbel oordeel. Jij bent blind en je moet je bekeren. Goed. Vers 8. De buren dan, en zij die hem eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze niet dat die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Ze zeiden dan tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater van Siloam en was u. En ik ging weg en waste mij en werd ziende. En hiermee werd dus de Sabbatsregels gebroken. Je mag niet maken op de Sabbat, dat mag niet. Sterker nog, er waren strikte regels. Als je moest spugen, dan moest je precies spugen op een steen, niet op de aarde. Als je op de aarde spuugt, dan begon er iets, dat was werken. Dat waren strikte regels, dat mocht absoluut niet. Hier werd de Sabbat dubbel gebroken. Ook een genezing die niet tot de dood was, mocht niet op de Sabbat. Je zei, ik kom maandagmorgen maar terug. Niet maandag, morgen maar terug. Ik, alle dagen kan je laten genezen. Alleen als het levensgevaarlijk is, dan mag het op de Sabbat verder niet. Dus de Heer Jezus brak hier de Sabbat. Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. Sorry. Hij zei, ik ben het. En zei dan tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen, zei tegen mij, ga heen. Heb ik al gelezen, hè? Sorry. Zei dan tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Blijkbaar was hij eerst gewoon verdwenen. Hij was niet blijven staan, was weggegaan. Daar zo. En ze brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. Niet op dezelfde dag, want de fariseeën deden geen onderzoek op Sabbat. Dus waarschijnlijk is het dag daarna geweest, of twee dagen daarna, dat weten we niet. Maar niet op dezelfde dag, zat in ieder geval een nacht tussen. Want de fariseeën deden geen onderzoek naar dit soort dingen. Er spraken geen recht op de Sabbat. En het was Sabbat, toen, daar wordt een dochtje duidelijk gezegd voor iedereen, toen Jezus slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen ook de fariseeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen, hij legde mijn slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ja, eigenlijk waren ze allebei fout, hè? Eigenlijk was allebei fout. Want een zondig mens kan tekenen doen. Denk aan de tovenaars van Farao. Denk aan de Satan die tekenen doet. De grote profeten in Openbaringen. Zeker. Denk aan de valse profeten die tekenen doen. Dus eigenlijk hebben ze allebei fout. Maar toch, die andere groep was nog fouter. Die mens is niet van God, want hij neemt een Sabbat in acht. Ja, en dat is het denken van de religieuze mens. Je moet precies in het straatje passen. Maar pas je niet in het straatje, dan is het klaar. Afgelopen. Fout. Het meest extreme voorbeeld vond ik, wat ik hoorde van iemand. Er zijn een paar statenvertalingen, zijn er misdrukt in geweest. En er stond niet in, hij verkwikt mijn ziel, maar hij verkuikt mijn ziel. Ja, een beetje typisch, hè? Dus er komt een evangelist in Groningen bij een boerderij. En hij zei, mag met u praten over God? Dan zei de boeren van, eerst die psalm lezen, wat staat daar? En vijfendraad was het. En dan zei vijfendraad, hij verkwikt mijn ziel. Dan zei de man, van mijn nerf af. Je hebt de verkeerde vertaling. Ja, de meest simpele vorm natuurlijk, hè? Nog steeds, hè, zeggen mensen, ja, maar als je die vertaling gebruikt, dan kan het ook nooit goed zijn. Als je naar die kerk gaat, als je dat soort dingen doet op zondag, dat kan allemaal niet. Hè. Ze hebben dan regels vast, wat op zondag mag, wat door de week mag, en wat je mag lezen. En ze meeste dingen aan wel of geen tv, al dat soort dingen. En daar wordt mensen op afgerekend. Het kan nooit van God zijn als jij dat doet. Nou, als je wereldwijd kijkt, dan is het wel een enorm verschil bij het christendom invullen. Dat is heel apart. Ik was jaren geleden was ik in Engeland, in een tehuis. Dan was ik reisleider van EO-jongeren. En daar hadden we zondagdienst daar in het tehuis. En daar kon je koffie drinken, thee drinken. En de jongeren hadden dus, nou ja, dat was een regel van de EO. Je mocht de dag daarna betalen, want je hoeft niet op zondag te betalen. En die mevrouw zei tegen mij, jullie zijn echt raar, zei ze. Jullie zijn echt raar, jullie Nederlanders. Jullie zijn de enige, hè? We hebben hier Polen, Fransen, Engelsen, Amerikanen. Niemand doet dat, hè? Maar ze zeggen, wat ik nog rarer vind, dan betalen ze op zondag, dan nemen ze een kopje thee mee naar buiten en dan steken ze een sigaret op. Nou, dat kon zij zich niet voorstellen. Omdat je als christen rookte? Nee, Nederlanders waren hele vreemde christenen. Ze hebben allemaal van die regeltjes waar we vasthouden. Eens even kijken. Vers 17. Ze zei opnieuw tegen de blinde: u dan, wat zegt u van hem, dat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: hij is een profeet. Hij stijgt al, hè. Eerst was een mens genaamd Jezus, nu is het een profeet. En de Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zijn ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En ze vroegen: is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hen en zeiden: wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten we niet. Wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Hij is volwassen, dat betekent in die tijd ouder dan 13, hè? Dat kan best 14 geweest zijn. Vraag het hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken. Die ouders durfden hun nek niet uit te steken. Want in vers 22 zeiden zijn ouders, omdat ze bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Hier hebben dus heel veel mensen dus over gevallen. Heel veel mensen hebben gezegd, dat kan dus niet, hè. Dat was pas 80 jaar later. Dat, die gebeden, die vervloeken, is echt iets van Johannes, waar in feite geen evangelie, maar dat kan dus niet. Maar er staat niet uit de tempel geworpen, er staat in de synagoge geworpen. En iedere synagoge was een eigen kring van fariseeën, die recht spraken. En die mochten gewoon maatregelen nemen. En dat werd niet door het hele land overgenomen, en zeker niet door Sanhedrin, dat zou later allemaal gebeuren. Maar dit was gewoon een plaatselijke maatregel, en misschien ook een tijdelijke maatregel. Want het werd soms voor 2 of 3 maanden uit de synagoge geworpen. Dus het kan dus wel gewoon. Het kan gewoon echt wel in die tijd gebeurd zijn. Dus één van die punten waar bijbelcritici mensen zeggen van, zie je wel dat de Bijbel niet ergens fout in zit, want dit bestond toen nog niet. Maar er staat niet uit de tempel geworpen, er bestaat uit de synagoge geworpen. En dat gebeurde wel. Zij riepen dan voor de tweede keer de man die blind geweest was. En zei: geef God de eer, want wij weten dat deze mens een zondaar is. Zo religieus, dat ze gewoon zeggen, je eert God door te zeggen dat Jezus een zondaar is. Daar eer jij God mee. Dus deze mensen waren zo ver weg en zo overtuigd van hun eigen gelijk, is eigenlijk bijna eng. Eigenlijk eng om te denken dat deze mensen onderzochten echt de schrift en ze baden. En ze deden de feesten. En ze hielden zich aan dingen. En ze waren tegelijkertijd zo verschrikkelijk ver weg. Dat ze eigenlijk zeiden, je eert God. Door te zeggen dat deze mens, ze kunnen zijn naam nog eens op de lippen krijgen, een zondaar is. Zo ver weg kan iemand zijn. Hè? Dus ook een les voor ons. Als iemand heel erg overtuigd is van zijn eigen gelijk. En ook al staat hij voor een kerk van 5000 man. Dat is nog geen enkel garantie. Hè? Dat is niet zo. Hè? Ook kan iemand heel duidelijk uitleggen hoe het precies zit. Hij kan toch in zijn hart heel ver van God af zijn. Dat kan, hè? Ze scholden hem uit. Nou, dan heb je al een beetje een teken van wie ze zijn. Uitschelden. Kan ook nooit geestelijk zijn. Je kan tegen iemand zeggen, ik geloof niet wat jij gelooft. Ik keur het af. Dat kan. Maar uitschelden is natuurlijk nooit een teken van geestelijk leven. Ze scholden hem uit. En zeiden, u bent een discipel van hem, en wij zijn een discipel van Mozes. Dat is inderdaad, in de eerste eeuw is dat steeds naar voren gekomen. De Joden zeiden, jullie zijn een discipel van Jezus, maar wij geloven in Mozes. En wij houden Mozes vast. Alleen de Heer zegt, in de schrift is al van mij geschreven. Mozes heeft hem gezien. En Mozes heeft hem beschreven. En aangekondigd. En gezegd, hij komt. En het hele tabernakel en alles wat erbij dat Mozes een hele grote trouw gebouwd heeft, is een voorafschaduwing van wat de Jezus gebouwd. Mozes had de Jezus gekend. Abraham had de Jezus gekend. David had de Jezus gekend. Maar mensen die vanzelf heel wijs zijn en zeggen, ik heb eigenlijk niets met die anderen te maken, maar zijn discipelen van Mozes. En al hun zogenaamde wijsheid kunnen ze er volledig naast zitten. En het gaat om, het gaat er niet om de juiste interpretatie van de Sabbat, of de juiste interpretatie van kleding. Het gaat allemaal niet om. Het gaat om wie is de Heer Jezus. Daar gaat het om. Wie is de Heer Jezus voor mij? Wie is Hij? We weten dat God op Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet waarvan Hij komt. De man antwoordde en zei tot hem, dat is toch iets wonderlijks. En dat u niet weet waar u vandaan komt en toch mijn ogen geopend heeft. Want we weten toch dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand godsvrezend is, zijn wil doet, naar hem hoort hij. Dat is ook niet waar, hè? God luistert goed naar zondaars. Gelukkig maar, toch? Ja, gelukkig luistert God naar zondaars. Zeker als zij het zondaarsgebed bidden. Dat zeker. Maar zeker luistert God naar zondaars. Dus gewoon ook deze man, hij moet nog heel veel leren over God. Hij is wel net tot geloof gekomen, zijn ogen zijn geopend. Maar hij zit nog helemaal nog vast in het Joodse denken, moet nog heel veel leren. En zij antwoordden hem en zeiden, u bent geheel in zonde geboren. Dus omdat hij blind is, hè. En u onderwijst ons. En ze wierpen hem de synagoge uit. En Jezus hoorde dat ze hem de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Ik heb hier iemand horen zeggen, dat zijn twee van de mooiste versen in de Bijbel. De eerste twee woorden van vers 35. Jezus hoorde. Als ons iets overkomt, en denken we, moet het gaan? Jezus hoorde het. Als wij dus naar een dokter moeten, zoals Henk, en een heel vernietigend oordeel krijgen, Jezus hoort het. Als ons iets overkomt, wat het erg is, wat ons pijn doet, wat ons kwetst. Jezus hoort het gewoon. Mooi is dat, hè? Jezus hoort het. En toen hij hem gevonden had, dus hij zocht ook naar hem ook. Hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? En hij antwoordde hem, wie is hij, Heer, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tot hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer, en hij aanbad hem. En het aanbidden is die term dat hij zich op de grond wierp en de handen voor zich uit, zoals men inderdaad alleen de Allerhoogste aanbidt. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel van deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien zouden en die zien blind zouden worden. En sommige van de farizeeën die bij hem waren hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij soms ook blind? En Jezus antwoordde hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu zegt hij, wij zien. Zo blijft dan uw zonde. Als je nou voor jezelf zegt, ik ben eigenlijk blind, ik kom tekort, ik ben een zondaar. Als je voor jezelf zegt, Romeinen 3, is niemand die goed doet, zelfs niet één, dan kan die God je verder helpen op de weg der rechtvaardiging. En leiden naar de plek waar er staat, niemand kan scheiden van de liefde van Christus. Maar keer op keer vind je in de schrift ook dat mensen heerlijk overtuigd zijn van zichzelf. En denk ik weet het wel, ik zie het wel. Dan kan God ze ook niet verder helpen. Denk aan Nicodemus. Nauwelijks kon de Heer iets aan hem zeggen. Denk aan een Samaritaanse vrouw die wist dat ze gezondigd had om meerdere mannen te hebben. En die Heer kon haar bidden. Zeggen dat God zulke aanbidders zoekt. Allemaal heel anders. Dus het is goed als wij klein blijven. Het is goed als wij niet gaan zeggen, nou ik weet het allemaal. Ik heb me zoveel helemaal christelijk opgevoed. Je hebt zelf ongetwijfeld in je manier van denken nog een heleboel dingen tussen zitten. Waarvan je zelf denkt dat ze goed zijn, dan kan alles tegenvallen. Wees zeg maar gewoon rustig, ik ben klein en ik heb de Heer God nodig om keer op keer op keer mij de ogen te openen. Goed. Het is een beetje vroeg misschien, maar voor mij is het ook lang zat. Ik hoef niet meer kwalijk nemen. Ja hoor. Wij danken u, Jezus, dat we bij u mogen komen. Gewoon een eenvoud. We hoeven niet te zeggen in het gebed hoe het zit, u weet het alles. We hoeven niet uit te leggen. U bent het. U hoort dat het ons overkomt. Daar zijn we blij mee. En u zoekt ons op. Geef toch ook eerder een gehoorzaam, zoals u blind geboren inderdaad ook, ons laten wassen in het bad. Dat we gehoorzaam aan u aanbidden. Heer, gebruik deze dingen om ons leven orde te brengen. Als dichter te brengen bij u. Wij bevelen ons zo bij u aan. Amen.